Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst, waarin we de zegen van God mogen ontvangen. Ook een welkom aan iedereen die nu of later de dienst meebeleeft via YouTube of de kerkomroep. Wanneer u nog onbekend bent in de rank en heeft u vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u terecht bij een van de ambtsdragers of gemeenteleden. Zij staan u graag te woord. En uiteraard is er ook informatie op de website van de rank te vinden. In deze dienst zal voorgaan dominee Zonneberg uit Utrecht. De samenzang wordt begeleid door Ilana Tromp op de piano. De bloemen uit deze dienst gaan als een verlaten felicitatie naar Pieter en Karin Moerman voor de geboorte van hun dochter Hanna op 11 juni jongsleden. Felicitatie. Vanavond is er een gespreksdienst die geleid wordt door onze wijkpredikant Harald Overeem. In deze dienst staat openbaring 12 centraal. Volgende week zondagochtend is er om 11 uur een doopdienst waarin 11 kinderen zullen worden gedoopt. Voorganger is ook dan onze wijkpredikant Harald Overeem. Mijn naam is Monique Oskam en namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. Ons aanvangslied is lied 275, de versen 1 en 3.
In een moment van stilte bereiden we ons verder voor op de ontmoeting met God. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. Genade voor u en jou en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer en de Heilige Geest. Amen. God houdt ons in zijn wet een spiegel voor over hoe te leven. In het dienstboek staat daar een parafrase van, waarin zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament resoneert. En dat wil ik in uw midden lezen. De Heer verlangt en vraagt van ons dat wij Hem zullen dienen en niemand anders. Dat wij zijn beeld en gelijkenis herkennen zullen in de gestalte van Jezus Christus, dienstknecht van de minste der mensen. Dat wij zijn naam zullen heiligen. Dat wij zijn toekomende dag zullen vieren. Dat wij onze ouders zullen eerbiedigen. Dat wij het leven hoog houden. Dat wij elkaar trouw zullen zijn. Dat wij ons niets van elkaar zullen toe-eigenen. Dat wij elkaar met waarheid zullen ontmoeten. Dat wij elkaar het goede van het leven gunnen. Deze woorden worden ons als een spiegel voorgehouden. Laten we ons verontmoedigen in gebed. Drie enige God, Vader, Zoon, Heilige Geest. U brengen we lof, eer en glorie om wie u bent en wat u doet. Wij prijzen uw naam. U die ons denken ver te boven gaat in macht en majesteit en ons tegelijkertijd zeer nabij bent in Christus, uw Zoon en in de Heilige Geest. Zoals u, Vader, Zoon en Geest in liefde samenleeft, zo horen wij mensen naar uw beeld geschapen dat ook te doen. Maar wij blijken telkens slordig om te gaan met de gaven die ons zijn toevertrouwd. We gebruiken ze gemakkelijker voor onszelf dan voor uw dienst. We schamen ons en verontmoedigen ons daarom. Voor ons gebrek aan geloof, hoop en liefde. En we vragen u om vergeving. We schamen ons voor onze zelfzucht en egoïsme. We bidden u, vergeef ons onze zonden. Keer ons om naar het goede. En maak een nieuw begin met ons. Dat bidden wij ook voor uw hele wereld. Een wereld die piept en kraakt. Nu weer zo voelbaar in Libanon. Een wereld waarin we vaak zo machteloos staan, omdat het duister als een olievlek uitspreidt. En omdat wij in het donker het licht vaak niet kunnen onderscheiden. Ontferm u over uw wereld. Wij bidden om uw koninkrijk op hemel en aarde. Door genade alleen. Amen. Het beginlied had ik gekozen omdat wij uit Exodus 33 gaan lezen, waarin het ook gaat over God die onzichtbaar is voor de ogen van Israël en wat er dan gebeurt en hoe God aanwezig is. Het lied wat we nu gaan zingen is een lied waarin we aan de ene kant ons tekort en onze schuld benoemen. Maar we bidden ook dat God zelf tot ons spreekt, zodat wij het horen. En daarmee is dit lied tegelijkertijd ook een lied om de Heilige Geest en de opening van het woord. Lied 944.
Thank you.
Mogen de kinderen naar voren komen? Waar gaan jullie altijd staan? Oh, daar gaan jullie zitten. Weet iemand wat deze week begint? Het begint woensdag. De kinderboekenweek. Hebben jullie daar al een beetje van gehoord? Van vorig jaar weet je het misschien nog?
Ja.
Jij hebt daarvan gehoord? De school heeft het je verteld. Heel goed. Wie nog meer op school gehoord? Ja, kijk, heel goed. Scholen besteden er aandacht aan. Maar wat is dat dan, een kinderboekenweek?
Dat ze nieuwe kinderen voor kinderen gaan doen.
Het lied, ja. En het lied heet Lekker Eigenwijs, hè? Die ken jij. En wat weet jij van de kinderboekenweek?
Dat er dan wordt voorgelezen door de vaders en moeders.
Door vaders en moeders voorgelezen. Wie weet er nog wat? Nieuwe boeken, zelf lekker lezen. Allemaal zodat wij lezen en boeken leren kennen die zijn geschreven in Nederland. De kinderboekenweek, het is al heel oud. Ik heb even opgezocht. Al in 1955 was de kinderboekenweek er. Dus al heel lang zijn we bezig dat we in Nederland lekker lezen. Nou, ik dacht, de Bijbel is ook een boek. Is het één boek of meer boeken? Wie weet dat? Meer boeken. Wat weet jij daarvan?
Niks.
Hoeveel boeken? Jij wist dat het meer boeken waren. Weet je ook hoeveel? Wie kan er iets zeggen? Wie kan er een boek noemen uit de Bijbel?
Genesis.
Het eerste boek is Genesis. Wie weet er nog een boek? Nu we een beetje warm draaien.
Adam en Eva.
Ja, dat was in Genesis. Een verhaal in het boek. Een geschiedenis van Adam en Eva. Jij weet een boek?
Job.
Job is ook een boek. Matthäus is een boek. Lucas. Oh, nu gaan er nog meer vingers omhoog.
Over Jona.
Over Jona is een boek. Heel goed.
Malachi.
Malachi, heel goed. Jij nog één? En Goliath staat in de Bijbel, in de boeken Koningen en Samuel en Richteren heb je, Leviticus. Heel veel boeken. Het zijn ook verschillende boeken. Je hebt meer historische geschiedenisboeken, spannende verhalen, liefdesverhalen. Van alles zit er in de Bijbel als boek. Wat zeg je? Borre is ook een boek. Dat is ook zo. Dat is waar, ja. Die lezen jullie op school, hè? Heel goed. En thuis. Ja, dus allemaal boeken. Vinden jullie lezen een beetje leuk? Of voorgelezen worden? Ja, jij vindt het wel leuk. Jij vindt het wel leuk. Hé, nou zullen we dan afspreken. Als jullie toch met boeken bezig zijn en kinderboeken. Kunnen we dan ook de Bijbel lezen? Is dat ook een boek voor kinderen? Nee? Waarom niet? En jij zegt van wel. Wie zei dat het is wel een boek voor kinderen ook? Jij vond het ook wel een boek voor kinderen. En jij ook wel. En jij? En vind jij het een boek voor kinderen? Sommigen vinden het wel en sommigen vinden het niet. Waarom vind jij het geen boek voor kinderen? En dan waarom vind jij het wel een boek voor kinderen? Kun je even over nadenken?
In sommige Bijbels, daar snap je het niet zo goed.
Ja, dus soms hebben we hulp nodig om het te snappen. Dat ben ik met je eens. Waarom vind jij het wel een boek voor kinderen?
Omdat iedereen gewoon de Bijbel moet lezen.
Dat je ook een beetje moet oefenen om het te snappen. En dat je daar hulp bij nodig hebt. Nou, laten we daar nou kindernevendienst voor hebben. Hulp bij het lezen van de Bijbel. En ik wens jullie een heel mooie kindernevendienst. We gaan eerst het lied zingen. Kleuren, kleuren, allemaal kleuren. En dan het lichtje mogen jullie meenemen.
Thank you.
weet niet hoe dat hier geregeld is. Mag ik dat zelf regelen? Doen jullie met z'n tweeën? Kom maar erbij. Ja. Doe jij hem? Doe ik zo. Maak jij hem vast? Kun jij deze aan? Hou jij deze vast? Hou hem goed vast.
Ik lees voor u Exodus 33, vers 1 tot 17. De Heer zei tegen Mozes: vertrek van hier met het volk dat je uit Egypte hebt weggeleid en ga naar het land waarvan ik, Abraham, Isaac en Jacob onder ede heb beloofd dat ik het aan hun nakomelingen zou geven. Een land dat overvloeit van melk en honing. Ik zal een engel voor je uitsturen en ik zal de Kanaanieten, de Amorieten, de Hethieten en Perizieten, Siwieten en Jebusieten verdrijven. Maar ik trek niet meer met jullie mee, want jullie zijn een onhandelbaar volk en ik zou jullie daarom onderweg kunnen doden. Toen het volk deze onheilsbetijding hoorde, ging het in de rouw. Niemand deed sieraden om. De Heer had Mozes namelijk opgedragen tegen de Israëlieten te zeggen: jullie zijn een onhandelbaar volk. Als ik ook maar een ogenblik met jullie mee zou reizen, zou ik je al doden. Doe daarom je sieraden af, dan zal ik besluiten wat ik met jullie zal doen. Vanaf de dag dat ze de Horeb verlieten, droegen de Israëlieten daarom geen sieraden. Mozes sloeg steeds buiten het kamp, op ruime afstand ervan, een tent op. Hij noemde die tent de ontmoetingstent. Ieder die de Heer wilde raadplegen, ging naar de ontmoetingstent buiten het kamp. Telkens als Mozes zich erheen begaf, gingen allen voor de ingang van hun tent staan en keken Mozes na tot hij naar binnen was gegaan. Zodra hij in de tent was, daalde de wolkkolom neer en deze bleef bij de ingang staan. Dan sprak de Heer met Mozes. Wanneer het volk de wolkkolom bij de ingang van de tent zag staan, boog ieder zich voor de ingang van zijn tent neer. De Heer sprak persoonlijk met Mozes, zoals iemand spreekt met een vriend. Daarna keerde Mozes terug naar het kamp, maar zijn jonge dienaar Jozua, de zoon van Nun, verliet de tent niet. Mozes zei tegen de Heer: u draagt mij wel op het volk verder te laten trekken, maar u hebt mij niet laten weten wie u met mij mee zult sturen, terwijl ik u toch gezegd heb: jou heb ik uitgekozen, jou ben ik goedgezind. Als dat werkelijk zo is, laat mij dan weten wat uw plannen zijn. Dan leer ik u kennen en weet ik zeker dat u mij goedgezind bent. Vergeet toch niet dat deze mensen uw volk zijn. De Heer antwoordde: moet ik dan zelf meegaan om je gerust te stellen? Mozes zei: als u niet zelf meegaat, laat ons dan niet vertrekken. Hoe zou moeten blijken dat u mij goedgezind bent, mij en ook uw volk, tenzij u met ons meegaat? Alleen dan nemen wij immers een bijzondere plaats in onder de volken die de aarde bewonen. De Heer zei tegen Mozes: ik verzeker je dat ik zal doen wat je vraagt, want ik ben je goedgezind en ik heb je uitgekozen. Johannes 1, vers 14 tot en met 18. Het woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond, vol van genade en waarheid. En we hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: hij is het over wie ik zei, die na mij komt is meer dan ik, want hij was er voor mij. Uit zijn overvloed hebben wij alle opnieuw genade ontvangen. De wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.
Gemeente van Jezus Christus. In een musical over Mozes zingt het volk Israël dat het wachten op God beu is. Geef ons een God als alle anderen. Een altijd presente. En niet zo'n onzichtbare als ik ben. Geef ons een God als alle anderen. Een God die verbeeldt wie wij willen zijn. Ze hebben het gehad met hun God en maken een gouden beeld. Dat beeld, die jonge stier, noemen ze de godheid. De godheid die het volk uit Egypte heeft gehaald. Maar andersom is het ook zo. God heeft het gehad met Israël. Ik stop met dit volk. Een grote crisis is er ontstaan in de relatie tussen God en het volk Israël. Ons hoofdstuk 33 komt na het feest dat Israël had rond het gouden stier. En nadat Mozes uit woede hierover de stenen platen met de 10 geboden stuk smeet. En bij God ervoor moest pleiten om het volk niet te vernietigen. Wij lazen het bijzondere gebed van Mozes. En daarin staat de vraag centraal: gaan wij nog verder en hoe dan? God had eerder aangegeven onder het volk te willen wonen. De bouwplannen voor de tabernakel, het huis van God, zijn in hoofdstuk 25 al beschreven. Maar nu lezen we dat God niet meer verder wil. Professor Eep Talstra spreekt over de Bijbel als een biografie van God en mensen. De Bijbel, een boek met God als hoofdpersoon. En ik ben Talstra schatplichtig voor deze preek. De Heer, zoals de Bijbel ons hem openbaart, is niet een model keurig uit hout gesneden, maar een Heer die relaties met mensen aangaat. Een Heer, een God die door de woestijn trekt. En een God waarover wordt verteld van generatie op generatie. Mozes had in hoofdstuk 32 al bemiddeld dat God het volk niet zou vernietigen. Nu lezen we dat God het volk naar het beloofde land laat gaan. Hij stuurt zelfs een engel mee. Maar zelf gaat hij niet mee. Hij gaat niet mee met dit hardnekkig volk. Het volk doet de sieraden nu af. Nationaal berouw. God gaat niet mee. De situatie die is ontstaan is dat God, nadat hij Mozes had beloofd het volk niet te vernietigen, nu niet meer verder wil. Want zou hij wel meegaan, dan zou de heilige God het volk met één slag verdelgen. God houdt er hier dus rekening mee dat wij niet tegen zijn heiligheid bestand zijn. Het heilige in zijn wezen zou de zondaar verderven. Dit vinden wij moeilijk te begrijpen over het algemeen. Hoe rijmt dit met de liefde van God? Maar als we van God alleen een lieve God maken, halen we de kern en de spanning uit het evangelie. We splitsen God op in een lieve heerdeel. Daarvan zeggen we hebben God in ons leven. En het meer donkere, duistere laten we onbelicht. Maar Gods liefde is geen bezit. En Gods liefde is niet zoet waar hij te maken heeft met een volk dat vreemd gaat met afgoden. Hier is dus Gods heiligheid in het geding. En onrecht en duister kun je met lievigheid niet een halt toeroepen. God is dus ook een God die stevig strijdt. De Heer zegt daarom tegen Mozes: ga met het volk dat jij uit Egypte hebt laten vertrekken. In de bewoording neemt God hier al afstand. Niet het volk dat God heeft laten vertrekken, zoals elders in Exodus duidelijk wordt gemaakt, maar het volk dat jij, Mozes, hebt laten vertrekken. En bijna automatisch wordt vervolgens het hele volk aangesproken. Je bent een hardnekkig volk. Maar nu roert Mozes zich. Wacht even. Dit volk is van u, zoals ik, Mozes, dat ben. Mozes is het hier dus met God oneens. En dan zoekt hij als middelaar het gesprek, of misschien nog beter het debat, met God. En dat gebeurt maar zelden. Meestal is God de initiator van het gesprek. Maar deze keer is Mozes het. Er staat te veel op het spel om nu te zwijgen. En Mozes gaat in dit gesprek heel ver. Hij durft God tegen te spreken. Toen hij, Mozes, geroepen werd bij de brandende braamstruik, zei hij: ik ben geen spreker, Heer. God zei: ik zal het je leren. En hoor Mozes nu eens bidden. Er ontstaat een vertrouwelijk topoverleg over de toekomst van dit volk. Zo'n topoverleg vindt plaats op neutraal gebied buiten het kamp in de ontmoetingstent. Niet in het midden van het volk. De verhoudingen zijn volstrekt gebrouilleerd. En voor een diplomatiek overleg zoek je neutraal terrein. Mozes plaatst een tent buiten het kamp, verre buiten. Mozes gaat in die tent. Hij vertegenwoordigt Israël. Het volk kijkt hem na als hij binnenging. Een wolkenzuil komt naar beneden en gaat in de opening van de tent staan. Israël buigt in de richting van de tent. En dan spreekt de Heer tot Mozes van aangezicht tot aangezicht. Zoals hij spreekt met een vriend. Diplomatieke voorbereidingen zijn hier overgegaan in vriendschappelijke tonen. Mozes' rol verandert van diplomaat naar vriend. En dit zegt iets over het eigene van het spreken tussen God en de bemiddelaar van het volk. Het is een spreken van hart tot hart in de ontmoetingstent. Mozes neemt het woord. Heer, dit volk is wel uw volk. Een gezant van God die meegaat is Mozes niet genoeg. Uw welwillendheid met mij, Heer, blijkt alleen dan doordat u zelf met mij en uw volk meegaat. Juist uw aanwezigheid maakt ons bijzonder. Ga mee met uw kracht en vrede en toon zo uw welwillendheid tegenover mij. Mozes vraagt hier niet alleen of het volk Israël veilig in Kanaan mag komen. Hij vraagt of ze met God in Kanaan mogen komen. Het gaat Mozes niet alleen om het beloofde land. Het gaat hem om de God van dat beloofde land. Het gaat Mozes niet alleen om de gaven, om dan snel de gever te vergeten. Mozes beseft: het beloofde land is niets waard zonder God. Zonder God is melk en honing enkel tijdelijke welvaart, zonder perspectief. Rijkdom zonder God lijkt heel wat, maar is perspectiefloos. Wij mensen denken in termen van vooruitgang en economische groei. We bidden voor melk en honing, voor brood op de plank, voor werk, zegen in ons leven, voor vrede in deze wereld. Maar het gebed van Mozes laat ons zien: vergeet in de zegen die je ontvangt niet wie jou zegent. Blijf zien dat de gever groter en omvattender is dan de melk en de honing. De melk en honing kan je ontvallen. De gever niet. Althans, daar is het Mozes in dit gebed om te doen. Mozes bidt nadrukkelijk dat God zelf mee moet gaan. En dat heeft nog een reden. Waarom is een engel voor Mozes niet genoeg? Als God tegen ons zou zeggen, ik stuur mijn engel met je mee, dan zouden we daarvoor denk ik tekenen. Dan lijkt de behouden aankomst toch gegarandeerd. Maar Mozes wil dat God zelf meegaat. En om dat te begrijpen, moeten we even terugbladeren naar hoofdstuk 23. Daar belooft God namelijk het volk Israël dat hij hen een engel mee zal geven. Dat deze engel ervoor zal zorgen dat ze op de plaats van bestemming komen. Dat ze daarom goed naar de engel moeten luisteren en hem niet moeten tegenspreken. Want hij, die engel, zal uw opstandigheid niet vergeven. De engel is iemand die opkomt voor de eer van God. Daarom weet de engel niet van vergeving. Maar Mozes kent het volk. Het was nog maar kort geleden dat ze als volk ontrouw waren tegenover God. En het verbond en de voeten van de berg Sinaï hadden verbroken door dat gouden beeld te maken. Ze moeten niet iemand mee hebben die niet van vergeving weet. En daarom moet God zelf mee. Want God schenkt genade aan wie hij genade wil schenken. Hij is barmhartig tegenover wie hij barmhartig wil zijn. Ofwel, God heeft de mogelijkheid om te vergeven. En daarom vraagt Mozes om Gods aanwezigheid. Ga mee als een God die rekening houdt met ons zondaar zijn. En daarom het heilige harde van u, dat de zondaar zou verderven, terughoudt. En nu buigt God met Mozes mee. Alleen omdat het Mozes is die het vraagt. En God belooft zijn aanwezigheid. Maar het duurt even tot Leviticus 26 voordat God weer over mijn volk spreekt. Voorlopig is het het volk van Mozes. Maar God kan mee en Israël kan verder. Stel dat Mozes niet in de bres was gesprongen, zegt de schrijver van Psalm 106. Inderdaad. Stel dat, dan was de wereld gedoemd te mislukken. In de biografie van God en mensen zijn er kennelijk mensen nodig die in de bres durven te springen voor het volk. In het boek Ezechiël zoekt God naar iemand die in de bres kan staan voor stad en land, zodat God het ontij niet over stad en land hoeft te brengen. Maar God vindt niemand. Hoe nu verder? Wie neemt het op voor het volk? Iemand die zegt, u hebt voor dit volk gekozen, Heer. Welke profeet springt in de bres voor de mensen? De eeuwen van zwijgen tussen het Oude en het Nieuwe Testament stellen de vraag op eigen wijze. En dan komt iemand die meer is dan een profeet. Meer dan een tweede Mozes. Christus komt en, zo staat er, slaat de tent op aarde op. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En die formulering, het woord is vlees geworden en heeft bij ons zijn tent opgeslagen, wij hebben zijn glorie aanschouwd, daarin resoneert toch iets van Exodus. Een tent, een tabernakel, een ontmoetingsplek tussen God en mensen, plaats van gebed, maar ook plaats van offer. God komt in een wereld waarin afgoden worden aanbeden, waarin geweld dominant is en mensen en systemen voor dood en verderf zorgen. God komt in een wereld die niet wacht op God. Zal ik nog geloof vinden als ik terugkom, vraagt Jezus zich af. God komt in een wereld waarin we makkelijk het zicht op de heilige God en zijn geboden verliezen en onze eigen beelden voorop stellen. We weten uit de biografie van God en mensen dat Gods wonen op aarde niet vanzelfsprekend is. Dat betekent dat we niet zomaar een beroep kunnen doen op Gods liefde en vergeving. Tegelijkertijd betekent dat niet dat we bang moeten zijn, in angst moeten leven. Waarom niet? Want onze houvast is dat God vanwege zijn welwillendheid naar Jezus zijn Zoon blijft meegaan met de wereld en met de kerk. Alleen daarom, maar ook daarom. En dit meegaan van God loopt via de verlatenheid van het kruis. Christus door God verlaten, Christus door mensen verlaten. En uit die crisis ontspringt nieuw leven. Door Jezus Christus die God is en mens is. Het hoogtepunt in de biografie van God en mensen. Exodus 33 en alles wat daarin resoneert over God en mensen maakt, denk ik en hoop ik, van gelovige mensen, mensen zonder grootspraak. Het vraagt van ons op zijn minst een houding van ontzag voor God. Wij hebben in onze tijd niet veel aandacht voor het heilige. We slaan dingen makkelijk plat in ons denken en in onze taal. Maar de dienst op zondagochtend betekent ook dat we de week beginnen met het oefenen in ontzag voor de heilige Heer die is gekomen en die komt. Die onder ons wil wonen zonder ons te vernietigen. Laat dat de opmaat zijn van deze week. Amen. gaan over naar de dank en voorbeden. Er is voorbeden gevraagd voor Helene Laban. Even kijken of dat goed uit. Laban. die een rugoperatie moet ondergaan. En we zullen aan haar denken. Laat ons bidden. Vader in de hemel, wij danken u voor de vele gaven, voor de vruchten van het veld, de kleuren in de natuur, de regenboog, de geuren van de aarde. Wij danken u voor het licht dat Christus op aarde brengt. De lichtkring rond het kruis waaruit wij leven mogen. Wij danken u dat wij hier in Waddinxveen u de lof mogen brengen in verbondenheid met uw wereldwijde kerk. Wij bidden u voor alle mensen die opzien tegen deze nieuwe week. Voor alle die stuk lopen op het wachten op uw stem. Voor alle die zouden willen geloven, maar het niet kunnen. Voor alle die depressief zijn door gebrek aan zekerheid. Voor alle met te stellige zekerheden. Voor allen die vechten voor hun bestaan. Voor allen die moe zijn van de zorgen. Voor allen die afgemat worden door de pijn. Voor allen die in een medisch traject zitten. Voor Helene Laban. Voor allen bang voor de bommen. Voor allen vrezend voor het leven van hun mannen, kinderen, vrouwen. Heer, wees hen allen nabij. Ga met hen mee. Wij bidden dat er geen grondoffensief in Libanon komt. Dat Gaza wordt verlost van de bommen. Dat Israël mannen en vrouwen en kinderen die zijn ontvoerd weer in de armen kunnen sluiten. Dat het steeds verder ingraven in de strijd stopt. Dat er voor iedereen ruimte komt om te bewegen en te ademen. Onze woorden schieten tekort. Wij geloven en vertrouwen dat de Geest voor ons en voor uw wereld bidt. En zo ook ons stamelen verheft. Wij danken u dat we naar school kunnen. Dat we leren lezen of genieten van voorlezen. Dat er boeken zijn met mooie verhalen. Dat de Bijbel er is, waaruit en waardoor we u leren kennen. We danken u voor allen die zich inzetten voor het kinderwerk. We danken u voor de kringen die we starten, waar we elkaar kunnen ontmoeten, maar ook leren luisteren naar uw woord. We danken u dat we u als vader mogen noemen en zo tot u mogen bidden. Dat u een God bent die luistert naar ons gebed. Hoor de gebeden in stilte. Bidden wij de woorden die Jezus ons leerde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Er is gelegenheid om te delen. De Heer zegenen uw gaven. De kinderen komen terug en ons slotlied is een gebed om zegen. Thank you. gaan de nieuwe week in, naar de plaatsen waar we verantwoordelijkheid dragen. Dat mogen we doen als gezegende mensen. Ontvang de zegen van God. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.